Goedemorgen. Want dat was de oude serie, Bidden met Paulus. En dat blijven we natuurlijk gewoon doen. Maar de nieuwe serie gaat over de bergreden, The King's Speech. Vond we mooi, ooit naar aanleiding van die film, The King's Speech. Maar dit is een echte koning die zijn reden houdt. Een koning die nog geen rijk had, maar de koning was er al wel en hield een toespraak. En die is gaan heten De Bergreden. En de naam dat het Bergreden heet, danken we eigenlijk aan het feit dat ooit een grote kerkvader, Augustinus, hem zo genoemd heeft. Want anders heette het geen Bergreden. Was gewoon een onderdeel, omdat natuurlijk in het Nieuw Testament liep de tekst gewoon door. De Bergreden. We gaan een zegen vragen gewoon voor dit woord. Kunnen zij ondertussen de presentatie opzoeken. Lieve Vader, we danken u, Heer, dat we zo rondom het woord mogen komen. Dat we avondmaal met u gevierd hebben. Dat we mogen herdenken, Heer, wat u gedaan hebt voor ons. En u hebt nog zoveel meer gedaan. Heer God, we staan stil vanochtend, Heer, bij dat moeilijke onderwijs. De bergrede, Heer, dit zo scherp is. Dat het je bang maakt om erover te preken. Dat je er ook een beetje bang voor bent als je ernaar kijkt waaraan je allemaal zou moeten voldoen. Maar Heer, we danken u dat we uw Heilige Geest hebben die ons verlicht. En ons zal laten zien wat het woord te betekenen heeft. Heer, opent u zo vandaag ons verstand, ons hart, onze emotie. In alle hoedanigheid hoe we hier ook zijn, Heer, dat we rust vinden in Jezus. Zegent u ons zo in Jezus' naam. Amen. We gaan naar de schriftlezing. En de eerste schriftlezing is uit Efeze 4, vers 30. Ik ben vergeten de plakketjes tussen te doen, maar ik heb hem. In Efeze 4, vers 30, daar lezen we: maak Gods Heilige Geest niet bedroefd. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Het tweede gedeelte wat we lezen is uit Romeinen. En dan moet ik even kijken, mijn eigen handschrift. Romeinen 14, vers 7. En daar staat het volgende. Zeg ik dat goed? Nee. Even kijken. Romeinen 14, vers 17. Sorry. Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. En dan gaan we naar het gedeelte waar het hoofdzakelijk om draait. En dat is de bergreden in Matteüs. Je hebt ook een stuk in Lucas staan, een verkorte versie. De bergreden is... waarschijnlijk duurde dat 3-4 dagen. Want hetgeen wat we nu hebben, nou, dan zou Jezus met een kwartiertje klaar zijn. Als hij dat uitgesproken had. Dus vermoedelijk heeft dat een aantal dagen geduurd en is dit een samenvatting ervan. Lucas komt aardig overeen, zijn ook wat verschillen, maar is nog gecomprimeerder. Maar wij lezen hem uit Matteüs. Matteüs 5 en dan lezen we het eerste vers tot en met vers 12. Toen hij, Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie van de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. En dan nog vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Tot zover de schriftlezing. Staat hij er? Ja. De bergrede, daar zit de Heer Jezus. In Lucas wordt gezegd dat een berg is met een beetje een plat vlak waar die kon zitten. Kijk, in onze tijd, als iemand staat en jullie zitten, dan ben ik degene die aan het woord is en de rest luistert. In de tijd van de Heer Jezus was het andersom, in eerste instantie. Het gezag ging uit, dat rabbijns gezag ging uit van degene die zat. Jezus kwam naar voren in de synagoge, las voor uit de rol. Hij ging zitten en vervolgens opende hij zijn mond. Heden is het van jullie vandaag in vervulling gegaan en alle ogen zijn gericht op hem. Zo is het ook bij de bergreden. Jezus gaat neerzitten en in vers 1 staat er echt letterlijk, hij opende zijn mond. Dat was het rabbijns gezag. Hier sprak een man Gods, profeetgezag. We gaan naar drie dingen kijken. Het heet vandaag is een beetje de eerste aanzet voor de bergreden, de helikopterview. Waar gaat het nou eigenlijk over? Je krijgt vandaag handvaten mee voor de rest van je leven, en dat zal iedere keer wel herhaald worden, hoe je de bergreden moet verstaan. Want dit is toch door de eeuwen heen behoorlijk drijfzand geweest. Sommigen hebben gezegd, het is de nieuwe Mozes, mijn nieuwe wetgeving, het is allemaal dingen wat jij moet doen. En voor je het weet je het nog, ik, dan wordt je startmotor is weer, dan begin je bij jezelf. Nee, de bergreden, heb ik genoemd, is dat wat de geest gaat doen. Dat wat de geest gaat doen. En we gaan naar drie dingen kijken. De bergreden is mijn uitgangspunt, is het onderwijs aangaande de Heilige Geest. Het is hier net als met het boek Esther. God wordt niet genoemd, maar op iedere bladzijde is hij er. Zo is het ook met de bergreden. Er wordt onderwijs gegeven door de Heer Jezus. De Heilige Geest wordt niet genoemd, maar het spat er vanaf. Zullen jullie dadelijk zien. Het tweede is het gaat om karaktervorming. De Heilige Geest gaat aan het werk in jou en mij. Het derde punt is de belofte die Jezus doet. De wet en de profeten worden vervuld. Aan het eerste punt kijken. De bergreden is onderwijs over de Heilige Geest. We moeten vasthouden, en dat moet je echt beseffen, dat de Heer Jezus is hooguit een paar weken tot, zijn we uitdrukken, nou misschien 2 maandjes, 8 weekjes, is hij zijn bediening begonnen. Hij is gedoopt in de Jordaan, ontvangt de Heilige Geest, hij is de woestijn ingegaan, hij is beproefd door de duivel. En dan is hij rondgegaan, hij heeft discipelen vergaard en hij is rondgegaan, lezen we daarvoor, en hij heeft mensen genezen en ze kwamen van overal vandaan. En voor de Heer Jezus is dit eigenlijk zijn campagne start, zou je kunnen zeggen. En er komt dan zo'n moment, dat heb je met de Amerikaanse verkiezingen gezien. Dan worden ze gepresenteerd aan het grote publiek. Ze zijn overal geweest, in dorpen en steden. En dan in één keer voor de tv is het grote debat. En dan wordt van, nou, waar sta je nou? Wie ben je nou? Zeg me nou eens even hoe het zit. Dat is feitelijk wat hier gebeurt. De Heer Jezus, die heeft de mensen om zich heen verzameld. Hij heeft de aandacht getrokken door de wonderen en door de tekenen. En nu gaat hij zitten. En ze ervaren, hier spreekt een man God. Hier gaat wat gebeuren. En je moet ook beseffen dat in die tijd de Joden het woord van God zodanig hadden dat het hun godsdienst was een godsdienst van uiterlijkheden. Het was aan de buitenkant, de wet. En met de wet bedoel ik van de 10 geboden, dat zijn de morele wetten, maar ook de ceremonie, hè, de ceremoniële wetten, dat zijn alle feestdagen, allemaal waar je aan moest voldoen. En natuurlijk de wet zoals die het volk Israël, waar die zich aan moest houden. Dus wij zouden zeggen het burgerlijk wetboek. Dat hele geheel was verworden tot een uiterlijk vertoon. De Heer Jezus, als hij de discussie heeft met de Farizeeën, zegt hij, jullie zijn alleen maar aan de buitenkant, maar van binnen zijn jullie rot. En als een Farizeeën staat te bidden, dan zegt hij, oh Heer, dank u dat ik niet zo ben als hij. Even als voorbeeld. He, als die zondaar daar. Nee, het was allemaal uiterlijk vertoon. Er was een leven ontstaan van uiterlijk vertoon. En ook een beeld ontstaan van de beloofde Messias, dat het er eentje een power man zou zijn. Dat iemand die zou komen en die zou de Romeinen zo het land uitschop. En die zou weer Israël tot het middelpunt maken waar het toe bedoeld was. Die zou alles herstellen. Power man. En in die tijd waren er natuurlijk heel veel mensen die beweerden dat ze allerlei messiassen waren. En al heel snel eindigde die. En dit was de volgende. Dit was Jezus van Nazareth. 30 jaar oud en hij begint zijn bediening. Hij opent zijn mond en hij gaat zitten en hij gaat leren. Je moet ook vasthouden dat wij heel veel weten wat die mensen die daar op de berg zaten niet weten. Die weten helemaal niks van een Heilige Geest, van Pinksteren wat gaat komen. Daar weten ze helemaal niks van. Helemaal niets van. Jezus kan deze speech houden omdat hij weet dat de Heilige Geest uitgestort gaat worden na zijn dood en opstanding en hemelvaart. En hij weet dat de Heilige Geest gaat uitwerken al hetgeen hij geleerd heeft. Want als we de bergrede door gaan nemen, dan merk je door het hele Nieuwe Testament heen, ze hebben er niks van begrepen. Maar dat kan ook niet, want dit kan je helemaal niet in eigen kracht doen, dit onderwijs. Hier heb je de Geest voor nodig. Dus het sleutel tot het verstaan van de bergrede is de Heilige Geest. Is de Heilige Geest. De scheiding die Jezus gaat brengen in zijn onderwijs is dat hij van het uiterlijk gaat naar de kern van het probleem, naar het hart. Stond ook al in het Oude Testament, maar dat waren ze helemaal vergeten. Het hart brengt alle zondige ellende voort die er is. He, ik heb er al eens over gepreekt, van volg je hart, zegt de wereld. Nou, niet doen, want dan eindig je in het vlees. Een nieuw hart, wedergeboorte, een nieuw hart, daar gaat het om. Jezus gaat in zijn onderwijs van de uiterlijk vertoon van de Farizeeën naar het innerlijk, naar het hart. En dat verklaart ook dat de Heer Jezus kon zeggen, dat hij tegen de mensen zegt, is... Je gerechtigheid zal groter moeten zijn dan die van de Farizeeën en de schriftgeleerden. En dan denken wij, oh, en dat zijn al van die mensen, die kennen de Bijbel uit hun hoofd. En die doen van alles en die weten alles. En die waren heel stipt in de wet naleven. En dan denken wij, oh, dan moeten we nog krampachtiger zijn. Nee, nee. Je bent groter als je naar de kern gaat, naar je hart. Naar je hart. En dan komen we bij het tweede punt. We hebben de zaligsprekingen. Ze weten het vroeger, nu zijn het de gelukkige sprekingen. Dat is ook wel heel erg mooi. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Jezus bij iedere zaligspreking zegt, gefeliciteerd. Gefeliciteerd als je treurt. Gefeliciteerd als je nederig van hart bent. Waar het om gaat, die hele zaligsprekingen. En dan, als je dit volgt, dan snap je ook waarom Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen. Want als je naar de zaligsprekingen kijkt, dan wordt de wet helemaal niet genoemd. En de profeten worden helemaal niet genoemd. Waar het hier om gaat, is, en de fout die ik vroeger altijd maakte, dan dacht ik, je hebt mensen die zijn arm van geest. Dan dacht je eerst nog aan, misschien zijn het gehandicapte mensen. En dan zeg je, nou, de mensen die treuren, nou, als je dan heel veel pijn verdient, nou, voor die is dan dat deel. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het is een berg die we beklimmen, of een ladder. En ik ben hem tegengekomen bij Lloyd Jones. En dat was een van de grootste sprekers van de vorige eeuw in Engeland. Veel opwekking geweest is. En die heeft het denk ik heel goed gezien. Dit is namelijk de route die we af gaan leggen. Nederig van hart. Dat is je bekering. Dat is het punt waarbij je komt. Ik kan het niet. Ik kan het niet. En de mensen, de hoorders die nog denken, uiterlijk vertoon, ik ga het doen, die gaan kapot op de bergreden. Want Jezus gaat naar de kern van de zaak, die legt de lat nog vele malen hoger. Omdat je hier moet uitkomen bij je eerste stap in je leven. Ik kan het niet. Gefeliciteerd, zegt Jezus. Top. Dat is precies wat je hebben wil. Dan krijg je de volgende stap. Treuren. Oh, 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 wat heb ik allemaal aan hoop gedaan in het leven wat ik niet had moeten doen. Even los van de inhoud van die thema's, die komen in de andere preek wel aan de orde. Maar je blijft nederig van hart. Je blijft in die zin altijd treuren, want we leven in een gebroken wereld. Je blijft zachtmoedig. Je blijft ook verlangen naar gerechtigheid, dat houdt niet op. Iemand die verlangen, het is geen opklimmen van, nou, als je helemaal verlangt naar gerechtigheid, dan heb je nooit meer te treuren en dan ben je nooit meer nederig van hart. Nee, dit is je karaktervorming. Dit is je geestelijke groei naar volwassenheid. En je ziet het, we dalen af van barmhartigheid, zuiver van hart, vredestichters. En als je ook kijkt naar gelukkig de nederig van hart, voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dat was die eerste stap. Maar als je kijkt bij de laatste stap, gelukkig wie om de gerechtigheid vervolgd worden, voor hen is het koninkrijk van de hemel. Maakt niet uit wat je zit, je bent gered. Je bent een kind van God. Voor jou is de hemel, dat is het hele punt niet. Alleen punt is, dat is Romeinen 8 vers 29. Dezelfde weg die Jezus gegaan is naar het kruis. Want wat gebeurt er met vredestichters? Die nagelen we aan het kruis, want daar zitten we helemaal niet op te wachten. En dan moet je je eens voorstellen dat je als fariseeën hoort van de Messias die komt. Wanneer gaan ze de Romeinen eruit schoppen en dat hij dan bij het summum komt een vredestichter. Nou, met vredestichters schop je niet echt Romeinen het land uit, of wel? Dit was een kernexplosie in hun denken. Hier zaten ze niet op te wachten. Dit was shaking. Hun hele fundament stond op zijn kop. Hier leerde iemand met gezag en die neemt je mee. Je begint onderaan en denk je, oh joh, wie ben ik? Nederig van hart. En de Heilige Geest gaat in je werken. Door het verdriet en je wordt zachtmoedig. Je kent het wel, je leest maar eens interviews van mensen, als ze eenmaal zo rond de 50, 60 zijn, vroeger vol temperament en dan ze ouder worden, is het vuur er wel af. Je wordt zachter van gemoed. Dat is ook wat God gewoon doet. De Heilige Geest gaat werken in je. Verlangen naar gerechtigheid. Hoe langer je met de Heer leeft, hoe meer je verlangt naar gerechtigheid. Dat je denkt, oh, wat is er toch een zieke aarde. Als je jong bent, denk je, heb je nog al je doelen. Ik ga dit, ga dat doen, ga zus doen. En ik. Gaan we weer. En naarmate je langer met de Heer loopt, dan heb je het verdriet meegemaakt. En je wordt zachter. En uiteindelijk word je net als die vader die de verloren zoon tegemoet rent. Je wordt barmhartig. Je wordt zuiver van hart. En dat is niet als een voorwaarde, maar het is gewoon, je wordt transparanter. Jezus leeft in jou. Niet ik, maar Christus leeft in mij. En uiteindelijk ben je zelfs in staat om vrede te brengen. Maar het gaat altijd gepaard met lijden en vervolging om zijn naams wil. Leuker kunnen we het niet maken. Maar dat is wel wat er in de wereld gebeurt. Dat is een weg die Jezus gegaan is en die hij met ons wil gaan doen. Dat wat de Geest in jou en mijn leven wil gaan doen. Ze zullen je uitschelden. Ze zullen je misschien mishandelen. Veel broers en zussen van ons die deze weg gaan van karaktervorming, door volwassen te worden, om op Jezus te lijken, die worden vervolgd om zijn naams wil. En Jezus zegt, gefeliciteerd. Top. Affair. Gelukkig ben je. Je mag je gelukkig prijzen. Want groot is je beloning. Hey, komt de studie, de erfenis weer. Is de Bijbel vol van. Jezus kon deze weg gaan omdat hij wist wat het eindpunt was. De erfenis die hij van zijn vader zou krijgen. En hij wil dat jij en ik ook zo leven. Dat wij die weg gaan. En dat we voor ogen hebben hetgeen God ons wil geven. Nu al in dit leven. En straks ook bij hem. Dat kunnen kronen, tronen, weet ik het wat het allemaal is. Geestelijke dingen, land, ik weet het niet. Maar als God iets wil geven, moeten wij er als de kippen bij zijn. Dat deed Jezus ook. Hij leefde daarvoor. En dat is niet van, ik wil meer. Nee, je wordt gevormd door de Heer. Je bent verlangend wat hij gaat doen. Omdat het zijn naam groot maakt. Derde punt. De wet en de profeten worden vervuld. Zoals ik al zei, dit is shocking, die zaligsprekingen, want je beërft het koninkrijk, je gaat naar de hemel, je hebt een relatie met God. En waar is nou de hele wet en de profeten? Om ze gerust te stellen, zegt Jezus, ik ga ze niet afschaffen. Moet je eens voorstellen, dat daar een 30-jarige knaap, die gaat daar zitten op die berg, die opent zijn mond en zegt, oh, maar voordat jullie druk maken, ik ga ze niet afschaffen. Het zou in geen mensenhoofd opkomen om dat überhaupt te zeggen, om dat überhaupt in discussie te stellen, dat je in Israël, het volk van God, de wet van Mozes en alles wat God zelf gegeven had, dat jij dan even zegt van, maar by the way, het was niet van plan om ze te gaan afschaffen. Nee, dat moest er nog eens bij gaan komen, dat je ze ging afschaffen. Hè? Maar hij zegt het. En wat zegt hij dan? En ik denk dat veel mensen lezen, die lezen, ik ga ze nauwkeurig naleven. En dat is strikt genomen ook waar. Maar hij zegt, ik ga ze vervullen. Ik ga ze tot hun doel laten komen. Ik ga ze brengen tot hun eindbestemming. Hey, de Hebreeënbrief. Alles wat in het Oude Testament voorzegd is en alles wat gegeven is, was slechts een voorafschaduwing. De wet was slechts voor het volk Israël een opvoedkundig iets om de boel in toom te houden, om het vlees eronder te houden. Maar hey, het doek is weg. Het is aan het kruis genageld. Wij leven door de geest. Voel je hem? En het gaat nog dieper. Jezus zegt, ik ga de wet, de morele wet, de 10 geboden en alles wat er omheen hangt. Ik ga alle ceremoniële wetten, dus alle feesten en alles. Alle burgerlijke wetten voor straf als je dit deed en dat. En dat krijg je dadelijk, hè, krijg je de hele uitleg. Dat Jezus zegt, u weet, er is gezet. En dan begint hij met het zesde gebod. En dan gaat hij het zevende gebod. En dan gaat hij het derde gebod. Gaat hij die geboden lang. Je weet allemaal wat er is gezegd, maar ik zeg je. Hij gaat terug naar de kern, naar het hart. En hij zegt, en hij belooft hier in zijn speech, in zijn campagne, die wet en die profeten, die ga ik niet afschaffen. Ik ga ze tot hun eindbestemming brengen. Dat beloof ik jullie. En toen Jezus aan het kruis hing, zei hij, het is volbracht. Het is volbracht. Jezus heeft de bergrede volbracht. En we hebben net avondmaal gevierd en we zijn in ons, nou misschien ons Calvinistische verengde denken, zitten wij heel sterk dat het alleen maar verlossing van zonde is. Oh, gered, ik ben gered en ik ga naar de hemel. Maar Jezus hing aan het kruis en bracht ook zijn 33-jarig leven, zondeloze leven, waarin hij alles wat voor zich was vervuld had, van alle wetten, bracht hij tot een goed eind. Dat wat hij gezegd heeft aan zijn hoorders daar op de berg, heeft hij volbracht. Het is volbracht. Ik heb mijn woord gehouden. Jullie hebben mijn leven kunnen zien. Jullie hebben me gevolgd, jullie hebben me vals beschuldigd. Je hebben alles gedaan, alles wat er op die zaligsprekingen, dat leven, dat heb ik geleefd. En nou is het volbracht. En dan zegt de Vader, en nou ga ik jou verhogen. Je hebt jezelf vernederd voor mij, en ik ga je verhogen en dan krijgen we de hemelvaart. Zie je dat het plaatje rond is? Zie je dat het werk van de Heilige Geest is? Dat wat de Geest gaat doen. En dan gaat de Geest kan zo hard in je werken, dat je zelfs je vijanden lief kan hebben. Dat kun je helemaal niet van nature, dat kan je helemaal niet van in het vlees. Dat moet de Heilige Geest doen. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Voel je dat het een belofte is? Voel je dat hier een man staat die je mee wil nemen in zijn denken? Mee wil nemen op zijn reis? En het niet van je eist, maar die het voorleeft. Die het eerst laat zien. Dat zijn de meest betrouwbaardigste mensen, die het eerst zelf doen. Spring maar over die sloot hoor, je kan het. Is dat te fijn als ze het dan eerst zelf doen, in plaats van je alleen maar aanmoedigen. Weet je, en als de een schaap over de dam is, volgt de rest. Maar hetzelfde met dit. Jezus is ons voorgegaan. Hij heeft dit volbracht. Iedere punt en komma. Verlangde hij van zijn mensen dat ze ook nauwgezet leefden? Ja. Totdat de Heilige Geest uitgestort werd. En werd het leven door de Geest. Omdat dat wat de fariseeërs voor ogen hadden, was de buitenkant. En als we met de Heer Jezus in zee gaan en ons laten leiden door de Heilige Geest, dan gaat het vanuit de binnenkant. Vanuit je binnenste zullen stromen van levend water komen. vreugde en vrede. En het koninkrijk van God is het koninkrijk van God van vreugde, vrede en gerechtigheid, hebben we net gelezen. Wanneer wordt dit een lastig verhaal? Dat als je de eerste Bijbeltekst neemt die ik las, uit Efeze. Als je de geest bedroeft. Met die eerste stap die je gedaan hebt, het koninkrijk van de hemel is voor jou. Punt. Je bent gered. Je bent een kind van God. Maar als je de geest bedroeft, ga je geen volgende stappen maken. Als je in zonde gaat leven, en die komen we wel tegen. Jezus haalt specifieke zondes uit. Die best heftig zijn, want we gaan het komende jaar, je kan ze allemaal afzonderlijk als preek luisteren, zijn het hele heftige onderwerpen. Hele heftige onderwerpen van moord, overspel, vijandschap, noem allemaal maar op. En die af en toe best heel hard binnenkomen. Maar bedenk, het gaat altijd vanuit de genade. Maar als we de geest bedroeven, als we volharden in het vlees, dan ga je geen stappen maken, dan ga je niet lijken op de Heer Jezus. Dan kom je niet tot je doel, dan ga je niet de werken doen die Hij voor je hebt liggen. Die, hoe God je wil gebruiken in zijn koninkrijk. Dan ga je ook niet de zegen ervaren van hoe het is om een vrede te stichten te zijn in deze maatschappij. Of hoe het is om zachtmoedig te zijn. En dat zijn allemaal dingen die de Heilige Geest vanaf de zijkant in je leven gaat doen. Je gaat niet van, zo, even kijken, ben ik alweer nederig vandaag? Nou, dan ben je het al kwijt. Nee, dat is iets wat gewoon de Heilige Geest gaandeweg in je leven gaat doen. En die wet en de profeten en alles wat ons angst inboezemt, Hij heeft het volbracht. En wij mogen dat gaan uitleven. En de wet, die enige wet die overblijft, is de wet van Christus. Dus de liefdeswet. En die wet gaat vele malen dieper dan de wet van Mozes en al die andere wetten. De wet zegt, je mag niet stelen. En Jezus zegt, geef maar. En loop ook die andere kilometer ook nog maar mee. Voel je hem aan? Is het een leven van de buitenkant of leef je vanuit de binnenkant door de Heilige Geest? Dit is Jezus' campagne. En wij gaan met hem mee op reis. We gaan langs al die moeilijke stukken, langs allerlei kliffen en diepe dalen. En we verheugen ons over dat wat de Geest in ons gaat doen. Neem het mee in je gebed. Neem het mee in je stille tijd. Ga de bergreden lezen en ga erover nadenken. En laat God je voelen. De volgende aftrap is in oktober, dus nog eventjes een eind weg. Vandaar dat ik nu een globale schets heb. Die elementen die je gezien hebt, die komen terug. Jezus heeft zijn belofte gehouden, het is volbracht. We zijn alleen niet gered door Jezus' kruisdood, maar ook door zijn 33 jaren zonderloos leven, waarin hij de wet en de profeten vervulde. Romeinen 5, vers 10. Wat een geweldige Heer hebben we. En wat een geweldige gemeenschap hebben we net met hem gehad in het avondmaal. Wees verlangend. Kijk uit naar dat wat de Geest in jouw leven gaat doen. Dat zijn de zaligsprekingen. En ze boezemen angst in, want er is niks leuks aan om treurig te zijn. Of om te moeten zeggen, ik kan het niet. Maar het is de enige weg. Dit is de weg van Christus. Hij is die gegaan. En hij zal ook met ons gaan. Hij gaat je karakter vormen. En die wet in de profeten, die zijn vervuld. En er komt een nieuwe. Dat is de wet van Christus. De wet van de liefde, die vanuit het hart komt. Gevoed door de Heilige Geest, die alles inbrengt wat Jezus geleerd heeft. En die gaat ons vormen naar het beeld van de Zoon. En gaandeweg proef je al van de erfenis. Dan proef je al de vreugde, dat wat de Heilige Geest in je leven doet. Dan proef je al van wat je gezaaid hebt en wat je al mag oogsten. Totdat hij komt en dat de Heer zegt, goed gedaan, gij getrouwe slaaf. Mijn kind, over veel zal ik je stellen. Amen. We gaan bidden. Heer, dank u wel dat u uw mond opende en dat u sprak. U sprak en het was er. U sprak en het leven met de Geest ontvouwde zich. Heer, een leven waar het vlees gillend van wegloopt, Heer. Waar we niks mee te maken willen hebben met nederig zijn en huilen en zachtmoedig en de andere wang toekeren. Dat zijn dingen die willen we niet, Heer. Maar het is de Geest die ons op onze knieën brengt. Heer, niet wij, maar u hebt ons uitgekozen om die weg te gaan. En Heer, wat een rijke belofte, Heer, dat u ook ons tot volle glorie zal brengen. Als we de Geest niet bedroeven. Heer, hou ons zacht. Hou ons nederig. Hou ons gericht op u, de voltooier van ons geloof, onze leidsman. Heilige Geest, help ons om deze weg te gaan, zodat we mogen groeien in de liefde. De enige wet die we hebben, uw liefde. Die wonderbaarlijke liefde, Heer, van de drie-enige God. Heer, laat het groeien in ons leven. Neem ons stap voor stap mee, door diepe dalen en hoge bergen. En breng ons veilig thuis. Waar we u van aangezicht tot aangezicht zien. Heer, opdat we niet beschaamd staan. Maar Heer, vol vreugde, Heer, het welkom mogen ontvangen. Zegent u ons daartoe. In Jezus' naam. Amen.